laatst niet hier, maar had een vraag gedaan. Die wou ik weer even dus ook maar beantwoorden, al is hier niet uitgekomen. Iemand zei tegen mij dat ik altijd zeg dat een negatie van zijn is niet zijn. Zij is het niet eigenlijk anders. Dat is wel gevraagd zo. U bent een dialectisch denkend mens. Zegt niet gauw nee, maar eigenlijk zegt hij altijd nee, daar zegt hij van nee. Hij weet namelijk dat alles wat ze wat zeggen, zoals wat ik spreek, gezegd is een negatie. En hij zegt dat het niet zijn, hij zegt het is niet anders zijn, serieus. Maar dan moet ik toch even doorgaan, omdat er toch weer een denkgevaar in zit. Kijk, het is altijd weer hetzelfde. De mensen hebben de neiging om zijn en niet zijn uit elkaar te denken, naast elkaar te plaatsen en niet in te zien dat het hetzelfde is. Zijn is alleen zijn omdat het ontkenning is van niet zijn, dus het is zelf negatief. Het is het niet zijn dat niet zijn en daarom is het positief. En nu kun je zeggen dat zijn en niet zijn verschillen, maar ik heb uitgezet in één is het worden en aan het worden laat zich veranderen bedenken. Dus na elke negatie is het zijn veranderen. Dat spreekt ook van zijn. Het niet zijn komt van het zijn nooit los, nog andersom, omdat deze twee hetzelfde zijn. We kunnen ook zo zeggen, het niet zijn is het begin van het zijn, maar dat moet je niet in de tijd zien natuurlijk, dat gaat samen. Het is eenheid, dat het begin en resultaat erbij, en hoe je het noemen wil, het is hetzelfde. Dus wanneer ik over niet zijn spreek, heb ik het denk ik over zijn. Dat is een kentenis op een andere wijze hier. Het is altijd. Niets komt ooit van zijn los, wij ook niet. Het denken niet. Het is altijd in de categorie van het zijn. En het zijn is de negatie van het niet zijn. Dus deze twee onherroepelijk samen. Het absolute niet zijn en het zijn zijn volkomen identiek. En daarom is het te zeggen, zijn is ook het anders zijn. Ja, licht. En als anders zijn is het de negatie van. Want alles is alleen maar uit te drukken in zijn eigen ander. Dus in zijn eigen ontkenning. Dit is de kwestie van het denken, maar dit gaat ook in heel de natuur toe. In heel de kosmos. Het is altijd hetzelfde als een eigen andere wijze. Het is alsof het daar hoort. Ik zal het vanavond nog eens duidelijk maken. Dat is de laatste avond. En ik heb nu vanavond ook de positie van de mens in het geheel veel laten zien. Maar ook aanvaardbaar maken. Dat ik niet meer rondloop met de gedachte van. Waarvoor dien ik eigenlijk? U weet, dat is de achtergrond van alle geloof en hiernamaals en reïncarnaties en ik weet wel niet wat. Het is altijd hetzelfde, waarvoor dien ik eigenlijk? En ik kan toch maar niet voor niks in de wereld en ik ben ook niet voor niks. Het is wel gewoon verhaal. Ja, je kunt alleen niet wegblijven, maar goed, ik zal er wel op komen. De vorige keer heb ik gesproken over het feit dat binnen en buiten hetzelfde zijn. Ah, identiek zijn, identiek zijn. We zijn onderscheiden ze wel natuurlijk. Maar kijk, de buitenwereld en de binnenwereld, daar praten wij over. Er bestaat natuurlijk niet van het dier, maar dan voor ons. De buitenwereld en de binnenwereld, die onderscheiden ook. Maar we moeten goed begrijpen dat deze twee onderscheiden zijn. Want even zien identiek, want ze zijn beide dezelfde dier. Alleen in de verhouding van buiten en binnen. En dat zet een eenheid voor aan ons onze wereldbeeld. Dat alleen ontstaat dankzij onze medewerking. En zonder die medewerking niet zijn zou. Het wereldbeeld, de buitenwereld verschijnt aan ons, begrijpt u? Verschijnt aan ons, verschijnt niet aan het dier, want het dier heeft geen anderheid. Het dier is alles van mij, het dier is helemaal de buitenwereld helemaal ingebouwd, dat noemen ze niet. Bij ons is het anders, omdat wij kunnen distancieren. Dat is het kenmerk van een mens van geest, van leven, van menselijk leven. Dat het distancieert. Wat we dan uiterlijk het scherpst zien voor het ik. Dus de buitenwereld doet zich aan ons voor, ons het wereldbeeld, maar dat maken wij mee. Dat is niet juist de kenmerk van buiten. Zonder ons zou die zo niet zijn. Zo dat wereldbeeld er niet zijn, dat moet u goed begrijpen. Dat is zonder ons onmogelijk, ondenkbaar zelfs. En alles wat we over de wereld denken, zijn onze gedachten, begrijpt u goed? Alles wat de kerk en de atheïsten, materialisten, filosofen en antroposofen, wat we genoemd, maar wie wil over de wereld zeggen, dat zijn allemaal menselijke gedachten. Hoor.
alleen maar menselijke gedachten, dus gecreëerd door ons.
Kant heeft erop gewezen dat wij uit de werkelijkheid halen wat er zelf in ligt. En Hegel heeft het anders gezegd. Ik ben zo sterk citaat, dat weet u, maar het kan natuurlijk wel eens even een uitspraak van iemand gebruiken. Dus Hegel heeft het anders gezegd. Hij heeft gezegd, wie de werkelijkheid redelijk aanziet, dien ziet zij ook redelijk aan. Allicht, zoals wij de wereld beschouwen, zo is het. Daar is voor de primitieve wereld bevolkt met geesten en machten en ja enzovoort. Voor ons hier nemen we niet meer, of gewoon ook in Europa nog genoeg mensen zijn die rondlopen van het bed. Ik verwijt dat niet. Buiten en binnenwereld, dat is hetzelfde. Dat is een eenheid en dat is dat wereldbeeld. Kijk, en wij denken natuurlijk ook over die wereld en wij trachten dan het wezen van de werkelijkheid te vatten, dat wil zeggen te denken. Het wezen van alles, dat is het wezen van alle verschijnsel, is zelf uiteraard het niet-verschijnsel. Het is dus de negatie van het verschijnsel. Het is dus het verschijnsel op andere wijze. Namelijk als aanleg, enkel als aanleg. Die zich als verschijnsel verwerkelijkt. De aanleg is dus in verhouding tot het verschijnsel niet. Het moet nog iets worden door zich te verwerkelijken. Maar trek ze weer niet uit elkaar. Begrijp goed dat zonder de werkelijkheid er niet van aanleg sprake kan zijn. Als er geen werkelijkheid is, er niks verwerkelijkt. En wat verwerkelijkt is, is de aanleg. Dat moet u goed begrijpen. Er kan dus ook nooit een schepper zijn zonder een schepping. Want hij wordt een schepper doordat hij schept. God voor zijn schepping is onzin natuurlijk. Want dan is hij nog niks. Hij blijft dan ook niks. In zijn schepping wordt pas iets. Maar de werkelijkheid, dat is pas iets. Veel met een iets. Goed. Maar de aandacht wordt iets als werkelijkheid. Wat we dan, voor zover dit zintuig ook aanneembaar is, verschijnsel noemen. Nu gaat de werkelijkheid niet op in allerlei zakelijke natuurlijkheden. Er zijn ook zeer onzakelijke natuurlijkheden zoals het ligt. En u weet waarschijnlijk wel dat men bij de donkerheidssplitsing voor wonderlijke verschijnselen staat weer. Dat ineens deeltjes wegvliegen uit hun baan en dan wegvliegen als licht. De natuurkundigen zeggen dan, de massa, verkeerd, ik zet je die om in licht. Ach ja, kijk, dat is voor ons weer niet zo moeilijk. Het gaat ook best in energie. En energie kan zich op allerlei wijze vertonen, materieel en immaterieel. Materieel wil alleen zeggen dat energie bepaalde eigenschappen vertoont. En licht gaat het eigenlijk over, gaat energie over tot een vervluchtiging. Want het licht is de vluchtigheid hetzelfde. Al is het niet het absoluut vluchtige, want het behoort tot de natuur. Daar kan de snelheid van deze naar haar leven. Werkelijkheid van de ding. Aangezien we spreken van een natuurlijke werkelijkheid, is uiteraard de zaak ook een onnatuurlijk, een niet-natuurlijk doorkenning van de natuur. Dat is die hele werkelijkheid. Die behoort tot de sfeer van de geest. Ook hier is het kwestie van aanleg. Alles is immers altijd ook aan. De hele natuur is aanleg tot geest. Daarom moeten die twee niet in elkaar trekken. Kijk, wij zijn uit de natuur voortgekomen. Wij zijn het natuurlijk. Want helaas zijn de mensen geen uitzondering van op de natuur. Dat heb ik de vorige keer van de zeggen. Nee, dat is eigenlijk niet belangrijk. Of ik tel. Want als de mens verkeerd het natuurlijke zit tot het enkel denkbare. Verkeerd is de natuurlijke realiteit of niet natuurlijke idealiteit. tenslotte één. Alles verhoudt zich van aan als aandacht tot werkelijkheid en andersom. En u bent elk ogenblik aanleg tot iets anders. Zoals u hier zit, bent u onmiddellijk aanleg tot een volgende fase. Zoals iets dat te denken is, mijn denken alleen maar aanleg tot elders volgende gedachte. Ook dit is niet uit elkaar te denken. Elke gedachte is aanleg voor de volgende. Alles is eenheid, zegt eigenlijk. Dat weet men ook wel in de godsdienst. Alle dingen komen tot eenheid door in de reden. De reden is de waarheid van het denken, de reden is direct het principe van de zelfrechtspreking. Natuurlijk is er ook aan de reden aanvankelijkheid. Wanneer we zeggen dat de reden middelijk is, middelijk werkzaam is, dan is er ook een onmiddellijk werkzaam element. Dat eigenlijk hetzelfde beoogt. En dat is wat ik dan noem, samenvat onder het begrip liefde. Maar nou nogmaals, je moet alleen twee armen om een nek. Het is dat wat Delaire en wat dan ook andere christenen wel veronderstaan of veronderstellen onder het woord begrijpen, onder het woord God is en helemaal liefde. Dat zegt Delaire ook. Er is enkel liefde. Dus wil tot eenheid. Ja, dat is goed. Maar als hij daarin opgaat, in enkel liefde, waar is hij dan? Kijk, liefde is een voorlopigheid. Is voorlopige redelijkheid dus nog niet. Ook in de gewone liefde tussen twee mensen is alles nog voorlopig. Niemand houdt van een ander in redelijk denken. Dat is natuurlijk kunstig. Liefde is een onmiddellijkheid. En het onmiddellijk verhaalt zich onmiddellijk als niet zijn tot zijn. Het is het begin van de redelijkheid. De mensen innerlijk nooit tot liefde kan komen tegenover de buitenwereld. Dus niet alleen die twee armen om de hals, maar tegenover de buitenwereld die zich niet kan voelen als één met de mensheid. De mensen bijvoorbeeld die doet daar rasdiscriminatie van antisemitisme en al die dingen weer. De mensen die een ander volk of wat ook op zijn buur van aanzien als heel ander, dacht ik, kan nooit tot redelijkheid komen. Hij verspert zichzelf de weg. Dit bedoel ik, en dat bedoelt helaas en zoveel anderen natuurlijk onder het begrip liefde. Dus de liefde is nog maar voorlopig. Het is dus wel een niet-reden. Ja, maar laat die hoofd wel eens kwijt. Dat is aardig. Maar het is ook zo zo'n bezwaar. Het is de onmiddellijke drang, het is het onmiddellijk willen van de ene, maar het berust op het onmiddellijk weten, althans vermoeden van de ene. Dan zou het weten ze natuurlijk van niet. De liefde is het eigenlijk zo gesteld, op duidelijke manier, dat je ook deze kunt zien worden. Dat er bij de mensenwereld is in de ruimte zin des woords liefde noemen, waar ik nog eens aan de naaste liefde, dus het gevoel van verbondenheid tussen de mensen en de volkeren. Ik heb de vorige keer al gezegd, het begint al in de natuur. Met plus en min en aantrekkingskracht. En in de dierenwereld paring. Dat is altijd hetzelfde, de drang tot eenheid. Heel de natuur vertoont dat. Bij de paring is het ook zeer duidelijk dat de soort de eenheid beoogd wordt. Natuurlijk een natuurlijke eenheid, dus een beperkte eenheid, een eenheid van soort. Maar die wordt beoogd en is die dingen. Dier staat in dienst van de soort, wanneer dat ze dan de paring op. Vandaar dat de stier meestal brult als die dekt. En dat de hengst vindt. Het is een soort klacht voor je bijna in het oor, een soort verzet. Je zet hem verworpen worden, gedwongen door de natuur, door de soort om te dienen.
Omdat de mens een verkering is van alle natuur, staat de mens over de paring in dienst van de soortsector. Wel de soort in dienst van de paring. Het is een fout van de kerk dat ze altijd de paring en dat zwanger worden. De soort is op de voorgrond. Zeg, stop, daar gaat het niet om. Want bij de mens ligt de eenheid op het vlak. Want de mens is nu eenmaal dat andere. De mens is wel helemaal in de natuur. En logisch komt hij uit de natuur voor, maar hij komt er ook bovenuit. Dus daar moeten we vooral niet bij blijven staan, want dat is zijn wezenskenmerk niet, dat is zijn waarheid niet. Het gaat bij de mens over die paring, het gaat om heel wat anders. Het gaat bij de paring om de mens in zijn volle roes, in zijn dronkenschap. Zijn individualiteit verliest. Eén moment. En wegsmelt in een eenheid. Dat echt gaat. Iets wat in zuiver denken uiteraard de zaak niet kan gebeuren, dan zal het niet verlopen. Maar die roes is wel een. Daarom is het helemaal niet nodig te kijken wat er zanig over het woord. Want Gods wil. Daar gaat het niet om. Dat hoort er wel bij. Dat tussen waarbij dat komt vanzelf in orde. Maar daardoor wordt het beslist niet verzedelijk te zijn. Niet in het zwanger worden zitten zedelijk. Zedelijk heeft het alleen maar één ding geliefd. En ze moeten niet kletsen met dat God vereend. Moeten men niet scheiden, want God vereent alleen. Als ze zelf zeggen, God liefde is, dan vereent hij alleen als zijn liefde is. En andere mogelijkheid is er niet. De rest is allemaal gelukkig. Ah, maar daar spreken we zich tegen. En dat kan niet anders. Ik ben geen vijand van dit. Ik vind dit. De samenleving. En ze studeren deze merken het niet. Waarom? Omdat ze het ding niet begrijpen. En niet willen luisteren. Dames van de kerken ben je altijd, als je zo denkt, de stem ingeroepen in de woestijn, klopt aan een doofman. Ze komen met een achtervuilde verhaal. God kan het doen. Daar is de laar zo belangrijk, omdat hij een heel andere houding aan heeft, een heel andere positie heeft. U weet dat ik de laar echt niet volg, tot zijn uiterste consequenties, daar gaat het niet. Hij is wel belangrijk. Als hij zegt, God is enkel lief, dan vind ik het best. Dan kan hij ook niet wonen, ergens. Dan kan hij met meester Eckhart in de middeleeuwen al gezegd, alleen maar in mijn team wonen. Het is wat mooi van ook zegt. Dan zegt hij, dan zit hij ook wel klaar. De mensen zijn object. U weet, ik heb het ook geweest, in de kerk is uitgesepareerd. Dus hebben ze zaken met de hemel laten vallen. Maar daar zit zult dan verder niet over hebben. Maar daar heeft nooit iemand volkomen gelijk aan. Hij kan nergens anders wonen, want dat is toch alleen nog een drang tot één. En de drang tot één is er alleen een vreugde. Bovendien, helaas, gedachte van dat punt omega waar wij naartoe ons zouden ontwikkelen volgens hem. Dat vind ik best, maar dat punt kan nooit in de ruimte zijn. Dat is uitgesloten. De ontmoeting tussen God en de door de gestogenezen volmaakte mensheid. Die ontmoeting kan nooit plaatsvinden in de ruimte. Want dan valt ze binnen de tijdelijke sfeer. En in de sfeer van de ruimte is helemaal in de natuur. En ze moet er vallen in de sfeer van de eeuwigheid. Die nergens is. Nergens. Eeuwigheid kan hoogst geleefd worden in een ziel. Maar dan moet het een zeer fijne ziel zijn. En kan verder gedacht worden in zuiver denken, maar kan niet in zijn licht. Met God valt wel te leven, wat tijd. Niet duurzaam. Maar goed, de laar zegt: God is liefde. Ik vind het goed. Hij is ook de haat. Hij is ook de wil tot het kwaad, dat is het onderscheid. Hij heeft zelf de wereld geschapen en dat is alles onderscheid. Dus hij moet toch diezelfde wil ook zijn. Maar goed, zij zeggen dan dat ze Satan hebben opgeruimd. Althans, zegt hij, maar voor mij is God een zekere liefde. Dat zegt de luider zo. Mooi. Dan is hij dus het voorlopige weten van de waarheid. Het voorlopige weten, want die is voorlopige vriend. Ja. Wat is weten eigenlijk? Dat wil ik zeer ver uitbreiden. profeten.
U herinnert zich, dat is de laatste gedeelte zo interpreteren.
U herinnert zich dat de laatste spreekt, ik geloof al in de ongeval, over het altijd aftasten. Dat van het begin vanaf de in de evolutie alles aftast. En probeert het niet.
Goed.
Maar in de zogenaamde dode natuur, de natuur is nog niet de burger van het leven gekomen. Daar zien we toch datzelfde. Van plus en min. En van aantrekkingskracht. Dat is toch allemaal zoeken naar één. Dat is voor ons niet zo moeilijk, omdat wij weten dat zijn die elektrisch is. Maar wanneer je op God neerzet die alles maakt, dan wordt het anders en hij is dan het weten. Dus heeft alles voor ons zijn weten gemaakt. Maar kijk, nou laten wij er maar terug met de Heer. Ik herken direct natuurlijk het begrijpende weten, het weten van het denkende mens. Maar daar zijn alle fasen voor ondersteld. Het onbewuste weten, het natuurlijke weten zelf. Het weet dat bij het onbewustzijn omgaat. Dat kan niet anders. Want anders had het er niet uit de voorschijn kunnen komen uit de natuur. Het is niet anders weten tenslotte dan abstract onderkennen van het ander als het eigen. De abstracte zekerheid van het bijeenhoren. Wat dan in de levende wereld kan worden met een eindelijke gevaar van identiteit. Maar denk erom, er is altijd alleen maar sprake van identiteit in onbewustheid, anders kan het geen identiteit zijn. Dit bij elkaar horen, wat wij eventueel kunnen beredeneren, wat we nooit beredeneren wanneer we op de hele eenvoudigste manier van iemand gaan houden, dat beredeneren we ook niet. Dan weten we dat, want hoe fijn is het levend. Maar aan dit leven is de vooronderstelde, het niet levende, het prefitale, waarin zich dit ook moet openbaren als wat we noemen de natuurkundige wetten. Dat is de aanloop tot dat wat men dan het erkennen noemt, het herkennen. En tenslotte herkent de mens een ander. Maar we zeggen dat elk dier heeft zijn eigen vijand, jazeker. Het jachtdier heeft en de prooi horen bij. Dat weten ze ook. Want de prooi weet altijd van welk dier ze vangen moet zijn. Onder bepaalde omstandigheden. Wanneer de leeuw gejaagd heeft en hij gaat slapen, gaat liggen, dan grazen de eenden en de reeën vlakbij. Dan weten ze dat ik niet ga jagen. Hij is geen mens. Hij jaagt niet voor zijn plezier. Een vrij barbaar gelukkig bereid. Doden voor je plezier. Dat is echt primitief. Maar het heet nog sport. Ik herken een sportief element van de jacht bij de middeleeuwse ridder, die bijvoorbeeld door Everswijn ging jagen met niets anders dan een dor. Zijn jachtknecht, ja, zijn jachtknecht, moest dan zorgen dat het zwijn kwaad werd. Mocht hem niet doodschieten, maar moest hem ergens heel licht aanschieten. Dat hij wild werd. Precies. En dat hij herinnering aan. En die moest hem dan vangen in, u kent het woord nog wel, de hartsvanger. Hij moest hem met één stoot doden. Daar zat een sportieve element in, dat was het misselijk. Nee, volgens mij is iets met vrienders. Dan was er wel iets aan meneer Schoeter. Toch, ik kan me dat voorstellen, wat hem in mijn leven toch op. Op het moment dat daar zijn mens nog voor zijn plezier dood. Maar dood zou het goed. Weet dat. Kan te veel komen, moet worden uitgedund. Maar dan gaat het niet. Maar voor je plezier. Maar de jager in de dierenwereld, de jachtdier en de prooi horen van elkaar. En weten het ook van elkaar. Dan gaat de prooi ook snel vandoor. Als het jachtdier ziet. Behandel zoals u zegt, wanneer het vergeet hebt, dan heeft hij helemaal geen haast meer. En dan weet je dat er niks gebeurt. Ja, we hebben in de paradijstoestand met de lam en de leeuw samen. Nou, dat zal niet bang voor te zijn, nee. lammetjes en leeuwen. Dus tussen vader en leeuwen allemaal op een goede. Misschien gaat hij mee spelen, maakt hij dat dood. Vanwege de spelerheid. Ja. Maar goed, dat doet dan. Dat samenhorige, dat spreekt vanzelf, omdat het zijn dialectisch is. En dus zijn eigen ontkenning en die onderscheiden in eenheid onderscheiden dit. En dat is natuurlijk direct vanzelfsprekend, direct in de natuur voorhanden. Dat wil zeggen, het zijn laat ik onmiddellijk, moet het laten gelden, ook nog in de eerste fase, in de zuivere natuur. Bij alles nog verschijnselen. Waarin het moment van het onderscheid nog totaal overheerst, moet toch dit al tevoorschijn treden, omdat niets op gaat eenzijdigheid. Andere altijd mee moet doen. Ja. Weten dat wij bij ons aan een geweldige hoop. En dat wij dan gaan denken. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk iets ook dat we denken, om de meeste mensen het nog erbarmelijk zijn. Denken. Als tenslotte als wij naar het denken toe komen, dan doen we niks anders dan de natuur ons al lang heeft voorgetekend. We doen mee in het worden. En we doen mee in het veranderen. Want denken is niet anders dan voortdurend veranderen. Alles veranderen. Alles wat wij doen bij mensen. Op geestelijk gebied is al vooraangekondigd en vooraf werkelijk in de natuur op natuurlijke wijze en dus uiterlijk. Want de natuur is uiterlijk. Heel het worden wordt al vooraf gespiegeld door de natuur. Alle veranderen wordt vooraf gespiegeld door de natuur. Er is iets zo'n verschrikkelijk verschil dat u kunt zeggen, het is volstrekt anders. Ook hier krijgen we weer hetzelfde, er is identiteit. Gaat alleen maar altijd verder. Kan niet anders. Omdat alles in de categorie van het zijn is. En alles dus voor deze, dus alles eigenlijk een eenheid is. We moeten ook natuurlijk niet te veel zien als enkel, maar dat andere, dat heel andere is niet waar. Denken is ook van denken, kan ook nog iets anders zijn, kan het ook nog anders omschrijven. Dat zeggen, het is in verhouding staat, abstract in verhouding plaatsen. Als ik zeg, dan plaats ik mezelf in abstracte verhouding tot mezelf. Maar tot alles wat ik denk in de naam, dat zijn de verhouding dat staat tussen het ik. En het object. Het zij de enkel waarneming. Kan ook voorstellen. Het zij de het gaan over denken en doordenken. Ik plaats me in een bepaalde verhouding voor het object. Zijn in de dierenwereld, in de levende wereld voor de mens. Het identificeert samengaan, dus het in verhouding treden. Allerlei vormen kan aannemen waarvan vele vernietiging zijn. Bijvoorbeeld dus, ja, hier een kroon, waarmee ik nog niet meenemen met ons niet. Is dat bij het denken nooit het geval? Er zijn veel vormen tot samengaan, van de ene en het andere, in de dierenwereld en in de plantenwereld. Er is ook de symbiose, dat is parasiteren, dat is in de plantenwereld, hoeft in de plantenwereld niet om onaardig te zijn, dat hoeft niet vernietigend te zijn, symbiose is helemaal. Normaal niet vernietigd. We zijn dus een wonderlijke gebeurtenis. En ik las laatst in een boek over de Galapagos zijn, omdat er een grote vis voorkomt. En die nu met zijn bek waagrijd open in die water zit. En dan zwemt er een klein visje en het maakt zijn hele bek schoon van alle mogelijke parasieten die erin zitten. Graast hem helemaal af. En dan heeft een onderwateronderzoeker die had het bekeken. Die wist niet wat er maar gebeurde. Dacht eens dat deze bek dicht doet. Dan slikt hij dat visje in. Maar hij maakte even beweging en toen ging het visje eruit. En toen klapte hij zijn bek dicht en haalde diep adem. De vis neemt weer open, schoot het visje erin. Dit kunt u op alle mogelijke manieren in de natuur vinden, die samenwerken.
Die grote vissen die pijn kunnen opgeven met het zien. Want hij maakt een schoon. Ja, hebben ze beide hun voordelen. Wij hebben ook wel voordelen om te denken. Dat denken een heleboel mensen niet. Al was er dat geld aan verdiend. We hebben dan voor dat ons denken worden rijker door. Niet in geld, maar als persoonlijkheid. Wat zo weinig nog gedacht in werkelijkheid. Ja. Maar het is niet alleen een verhouding plaats. Ook het denken, alles is verhouding. Ja. Niets valt buiten het in relatie staan. Niets valt buiten het in verhouding staan. Ik kan ook niets aan denken dan in verhouding tot. En ik kan niets nooit uitdrukken dan in iets anders. Het andere. Alles is relatief. Luister nu goed. Het relatief is het absoluut. Het relatief zijn is absoluut. Want alles is niet. Het valt niet buiten. Als ik dus zeg, alles verandert, voortdurend door bedenken is alleen maar veranderen, dat moet je goed begrijpen. Dat hier dus een uitzondering op zijn, want niets gaat op een eenzijdigheid, daarom moet deze dingen even. Wat nooit verandert, is het veranderen. Dit gaat onveranderlijk door. Daar is niets aan te doen. Het veranderen is het enige onveranderlijk. En dit is dus tegen de uitzondering weer op zich. Zo. Maar het absoluut is het relatief. Dat is het samen. Want alles is relatief, er valt niets buiten. Het absolute kan ook alleen maar iets worden door zich te relativeren. Maar dat zou ik nog straks op doen. Nu dan mag ik het niet. Denk eens in verhouding stellen. En zo kan het ik zich ook tot zichzelf in verhouding. Dat doet de mens omdat ik zeg. Maar vanuit het ik kan hij zichzelf weer beschouwen. Hij kan zichzelf object maken van zijn denken. En dan is hij bewust. Zegt men, heeft hij bewustzijn van zichzelf? Ja, goed, dat is dan het beste. Nu is de mens ook aanleg, dus is het wezen van de mens de aanleg voor bewustwording. De menselijke natuur is dus iets anders dan die van het dier of van wat ook. Want de menselijke aanleg is de aanleg voor bewustwording. En het is bij de mens in werkelijkheid alleen maar te spreken van de zelfverwezenlijking. Want de mens maakt zijn wezen werkelijkheid als die geestelijk leeft, het zij vrouwelijk, het zij mannelijk wijs, het zij onmiddellijk. Dan geldt het woord dat ik meestal vaak zelfs voor verwerkelijking niet. Ik heb besloten om dit vanavond natuurlijk te onderstrepen. Eigenlijk is verwerkelijk wel een heel gemeen woord in het germanisme. Maar daarom heb ik ook de neiging om het te gebruiken. Maar het is geen Hollandse eigenlijk. Hollandse zelfverwezenlijking. Men kan moeilijk van dood ding zeggen dat ze verwezenlijk toch. Je kan hem niet eens van een hond zeggen dat hij zich verwezenlijk. Want dat een beetje niet meer. Hij is nog helemaal bij. Hij is aanvankelijk binnenkant. Dus nog niet weg. Het is niet nog helemaal buitenwereld. Hij komt niet gewoon in instinct uit. Het instinct is ingebouwd in de buitenwereld. Dankzij een ervaring van. Ik tal al van die jaar. Maar die alles overgenomen heeft. Die zijn. Ik geloof dat zo'n paard dat 24 volgende heeft moeten doorstaan, zodat er een eindelijk lukt en een paard definitief werd. Een paard is een af. Alle dieren die we kennen zijn een af. We mogen aannemen dat ook de mens af is, dat is een definitieve vorm gevonden. Je moet niet denken dat je volmaakt is. Dat niet. Dat is heel wat anders, maar hij is af. Niet te verwachten dat hij verder nog aannemen van een fantastischheid of voordadigheid over. Ja, dan zou er niks anders meer op aarde zijn met alle grote hoofden. Maar hier en daar wat uitsteeksels overblijft van haar in de benen. Maar dat moet ik maar niet geloven. Want ja, zo gaat het niet. De mens is wel af. Maar is ook niet zo gek. Nee, wij vinden het natuurlijk niet gek, maar zijn het zelf. Maar in ieder geval is hij zo dat hij wel het maximum heeft wat natuurlijk leven en het lichaam betreft. Voor zover dat kunnen we het ogenblik. Het maximum heeft om zich te bewegen en alles te doen. Hij heeft natuurlijk geen
geweldige fysieke wapens, klauwen, gebitten. Ja, dat is ook een kenmerk voor het mens geworden, waarbij ze dan met die zien aan het opgooien. En zo kijk dit verandert. De mens heeft zijn grote wapen, en is het denk. Hij kan alles doen. Hij kan ook alle dieren imiteren. Hij duikt nu ook naar de bodem van de zee. Zoals de vis zelf gaat hij nog niet zo diep, maar hij gaat wel heel diep en hij kan zien, hij kan alles doen. Zijn er meneer een meel beter doen? Ja, die heeft een bepaalde voordeel. Je moet het toch maar niet al te geweldig vinden. Meer zal niet gauw in je ruk van Amsterdam naar New York. De mens kan alles en over een lange tijd er nog veel meer kunnen dan het doen. Dat spreekt vanzelf. Want het denken gaat altijd verder. Omdat er geen weg terug is. Wil de mens dat? Hij verlangt altijd terug, ik heb er de vorige keer ook over gesproken, naar de moederveiligheid. Dat het niet kan, ook gelooft hij dat hij bij de vader terecht is. God de vader. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij vraagt alleen maar om ontslagen te zijn van zichzelf eigenlijk. Omdat het leven een last is, vindt hij ook wel, dat is het ook wel. Maar hij moet het inzetten waar het leven de moeite waard is. En dat het zonder moeite niets waard zou zijn. Het is niet stomzinniger dan het verlangen naar een leven zonder moeite, zonder zorg, zonder tegenslag. Zonder het getok, zonder de worsteling. Niets vervelender en stomzinniger zijn voor een wereld alleen nog maar voor zelfmoordenaar. Niet uitgehouden. Nooit zou iemand één moment van geluk kennen, omdat hij nooit zou weten wat ongeluk is. Hij zou nooit één tegenstelling hebben waartegen hij zijn geluk zich zou kunnen laten aftekenen. Als een blauwe bloem zich kan aftekenen tegen een witte of een rode achter. Nu, het kan niet, het kan ook niet natuurlijk, dat weten wij wel niet waar. De hemel is onmogelijk, alleen omdat hij in strijd is met de logica. En een hemel die niet logisch is, dat wordt een raar vervolg. Wat moet een mens in een logische hemel doen? Kwaad worden, omdat de zaken zo raar lopen. Dan zou het niet beter zijn. Nee, het mag wel consequenties trekken. Ja. Yeah. Bewustzijn, bewust worden. Het wezen van de mensen aan de recht tot bewustwording. Hierom gaat het eigenlijk. Dit is ook onze taak in de wereld. Tot bewust weten te komen. Onszelf leren kennen. En daardoor begrijpen we dat wanneer we onszelf in verhouding betreden en we onszelf maken het object van ons eigen denken, dat we dan ook tot de conclusie komen dat we anders zijn dan alle anderen. En dat we individueel weer anders zijn dan de anderen. Dat elke mens een eenmaligheid is. En in zoverre elke mens voor de mensheid als geheel een bijzonderheid. Onherhaalbaar. En dus kostbaar. U zult hier meteen misschien gaan protesteren als u denkt aan wat er al zo onverschrikkelijk gebeurt in de wereld. Dat weet ik wel. Maar begrijp goed wat er al verschrikkelijk gebeurt in de wereld. Dat is een boodschap van de mensheid aan zichzelf. Wat er allemaal in haar komt. Vergeet het niet. En we zijn mensen. Als u ziet wat er gebeurd is in de jaren 40, 45. U wilt dat tegen, begrijp dat goed, het werd door mensen gedaan en wij zijn mensen, dus wij horen daarbij. Dit woont dus in de mens, dat wil zeggen ook in. Oh, ik weet wel dat u neem direct aan dat u niet lees moet worden wat er gebeurt in de concentratiekamp, maar daar boven we dan bij. Ja.
Het probeer je mensen wel meer duidelijk te maken als ze zich verhoogvaardigen op het feit dat ze toch zo verschrikkelijk netjes zijn en zo goede en vriendelijke mensen zijn en ze even denken om dat bokje te hebben. Want u bent toch ook gegeven. Ieder mens is toch een vriendelijke voorraad. Nu kan je twee mensen die we altijd noemen en zich dan voor. Ieder mens is een gegevenheid om te beginnen en dat is een onvrijheid. En vanuit deze onvrijheid moet hij door bewustwording trachten zijn vrijheid te veranderen. Je krijgt de vrijheid niet cadeau. Wie ze cadeau wil hebben, wordt nooit vrij. Ook volkeren krijgen het niet cadeau, ze moeten zich vrij maken. Dat is vaak heel moeilijk. Dit volk van Nederland heeft moeten doen onder zeer zware omstandigheden. Toen het stond tegenover de grootste en rijkste militaire macht van de wereld, Spanje. Wat is dit ons heel moeilijk? Waar voor een individu kan het ook heel moeilijk zijn zich vrij te maken? De meeste mensen zijn niet vrij. In deze tijd is de onvrijheid ontzettend groot. Ontzettend groot door het materialisme. Want al dat jacht naar de goede gedaan, dat is alleen maar jagen achter onvrijheid. Aan hoe meer de mens heeft, hoe onvrijheid is. Terwijl die dingen heeft hij maar zorg. Hij moet om alles denken. En hij ziet dit verrekt en dat verrekt. En is er dit kapot en dat kapot. En dan wordt hij gezien wat over de beurskoers. En heeft hij dan heeft altijd wat te doen. Hij heeft nooit tijd om iets te beschikken om hier met zijn mens te zijn. En dan blijft de ene wat in gaat. Ik ben blij dat u hier zit. Ook voor u. Voor mezelf ook. Maar voor u ook. Omdat u tenminste serieus probeert vrij te zijn. Ondanks de moeilijkheden die de maatschappij ons in de weg gooit. Want we zitten nu eenmaal vast aan dezelfde maatschappij omdat we moeten bestaan. Alleen de grote massa laat zich helemaal overrompelen en is niet vrij. Ziet geen kans om de vrijheid te veroveren, bijna zelfs geen minuut. En als ze vrij is, dan komt die vreselijk armzalige toestand van een dag dat ze niet weet wat ze met dat vrije tijd doen moet. En dan zegt ze, wilt u de vrije tijd besteden, organiseer. Dan krijgen ze weer commando en dat doen ze dan. Dan zijn ze weer niet vrij. Dan lopen ze weer in het gelid als soldaatjes die netjes naar het parade gaan. Je hoeft ze niet te beklagen, want ze hebben het niet in de gaten. Nee, dus je hoeft echt te mailen met ze. Stak het, want ze hebben het echt niet in de gaten. Denk erom, dat is een verkeerde opvatting die de mensen wel vaak hebben. Ze hebben het alleen maar dan in de gaten en is het klaar. Dus je zegt veel niet dood, dan is het in de gaten. Maar meestal hebben ze dat nog niet. Nog, het zou wel komen. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, God, dat zie je wel, die man, vrouw, mensen die zien dat nou helemaal voor die gehoorde muziek. Dan moesten ze dat zeggen, ja, wat missen die mensen dan? Ik. Ik hou van zo'n blikje, nou, dat mis ik toch niet. Zo'n hersengaande blikje. Maar ik bedoel, en dan mag je zo'n beetje geduld. Maar ik geef niks om, geen al die dingen. Ik ga meestal geen televisie ook niet hebben. Ik mis geen auto ook, dat ik ook niet hebben. Zijn niet zo geluid met auto, ik wil alle gehaald op de cursus leuk. Ja. Maar, dus ik heb niet eens in nodig. Nou, ik heb daar al wel. Dat is bijzaak, en het interesseert me ook niet. Maar dan moet u nagaan, een of andere stupper die daar zich te pletten werken, zijn vrouw werken, zijn kinderen werken, alleen maar een paar maanden auto wil hebben. Nou, dat is toch te huilen. Maar goed, die mensen voelen zich toch nog niet onvrij. Maar het gaat bij de mensen om de vrijheid. En dat is een moeilijk ding voor de mensen. Heel moeilijk. Want je bent alleen vrij voor het leven dat je zelf gehad. Omdat je er niets en niemand aan kan. Dit is een maximum aan bewustzijn. Het maximum zelfbewustzijn is dat je zelf gehad. Dat doe je natuurlijk in de geliefde. Dat doe je eventueel in je zin. Dat doe je in je werk als het echt je eigen werk is. Dat doe je in alle kunst die je besteedt en in alle zuivere denkbeelden van het leven. Dan behouden mensen altijd op zichzelf en is dus vrij.
en dat daar niemand iets over hem te zeggen heeft.
Dan zijn wezen tot werkelijkheid,
maar tot ideeën.
Wezen tot natuur. En daarom gaat het. Ja. Wanneer de mensen nu over God spreken, dan zegt ze eigenlijk mee dat een vermoeden is waar het om gaat in de mens. Ze noemen dat dan God. U weet al hoe de bewustwording van de mens gegaan is, dat heb ik u wel verteld. Heel vaak in de beginnende Nina, die nog ondifferentieerde nauwelijks onderscheid, niet uitgebeelde, hogere macht voorstellen, hermafronten. Nog het geval in Australië. Ik heb laat ik gewoon een godin en ik heb één. Maar het blijft alles in de voorlopigheid. Ja, het is heel interessant dat zelfs de christelijke godsdienst en de islam, ondanks het overwegend mannelijke wat deze godsdiensten kenmerkt, de christelijke god is een drie-eenheid, maar ook een mannelijk, vader, zoon en geest. En de islam is ook helemaal mannelijk, alleen nog God. Dat is dus heel gebrekkig. Zonder de zoon is het van je. Maar dat doet er niet toe. Alleen God en man. En de man die er ook zo over is. Onder je dag zit die hele zaak nog in het matriarchale tempel. Het is allemaal geliefd. Het is allemaal verlof. Het is alles nog een onmiddellijk bewustzijn. Het is alles nog vrouwen. Vrouwelijke bewustzijn is geen mannelijkheid. Mannelijke bewustzijn is denken. Maar van alles aan herinneren. Mannelijk en man dekt elkaar niet. Vrouwelijk en vrouw dekt elkaar niet. De vrouw kan echt denken. De man kan ook wel intuïtief zijn enzovoort. En wordt zich ook vaak intuïtief bewust enzovoort. Niet waar, alle kunstenaars moeten dan in bed gaan. En zo zijn er veel twee. Elk genie moet er weg gaan. Deze vrouwelijke weg. Dat is zijn weg. Al komt er dan voor de grote man. De genie heeft een enorm willen denken bij. Het begin is dan toch bij. De geniale flitser in. En dan weet je dus. God. Ja. God is nog maar een voorlopigheid. Maar aan deze God is de mensen tenslotte nog een bepaalde wijze bewust geworden dat het niet gaat. Dat ze zeggen in de christelijke godsdienst dat de God niet weet. Dat er om iets gaat die goed moet zijn, die de eenheid moet willen van mens. God is dus als aanleg van in de mens. Wel de moeite waard om deze bekijken. Stel hem niet voor. Begrijp goed dat God alleen staat voor het God alleen staat voor het menselijke wezen, anders niet. En dat we hem dus in dat licht moeten beschouwen. Dat hij is het principe van de menselijke bewustwording. Want hij is nog maar de aanleg. Hij behoort nog tot de vrouw. Hij is nog onmiddellijk. Hij is niet doordacht, hij is niet gecreëerd. Ik heb dat denk vervlucht. Dat begrip. Hij is nog in de vrouw, heel in de vrouw. Dus hier onlangs de mannelijkheid van God. En men kent een bepaalde kenmerken voor die uitstekend zijn. Hij is het absolute principe. Van alles wat is. Elk van ons bewustzijn. Als je de mensen denkt en de mensen het uitgedacht, spreek je over zichzelf als je over God spreekt. Niet over een ander, hij spreekt over zichzelf. Hij heeft hem zelf uitgedacht in de loop van enige tienduizenden jaar is hij gekomen tot deze God. De islam is hij anders, in India is hij ook veel anders. Van India is ook het grote atheïsme dat de boeddhisten noemen. In Europa is die wel ver gevoerd. In Australië is die zelfs nog nieuw mens, nog niet. Wij zongen staan.
nog hermafrodiet
kan doorstellen.
Hij heeft de handvoer bij ons is gevecht, om die zoon. Wij zeggen dan dat hij absoluut is. Ja, goed, laten we nou pauzeren. Dan zal ik u straks uit zijn absoluutheid. Alles is klaar. Het absolute principe. Want het absolute principe, want gaat het goed? Dat is dat alles zichzelf heeft gespreekt. Dat is de fout van de Joodse christelijke godsdienst, dat ze Satan uit de hemel gegooid hebben. Dat heeft, weet nooit meer nou bezig, dat is niet beter. Dat moet je niet doen. Hij hoort erbij, maar dan heeft dat gedaan. Want God is zichzelf niet door spreekt, dus hij is een en dus geen God. En niet absoluut. En hij is natuurlijk absoluut en hij is dan omvat en uit hem is alles voortgekomen. Hij is immers alles gegaan. Ja, maar wil hij dan niet zijn, dan kan ik wel iets van zijn schepping losdenken. Ik denk gewoon, dan zie je niets van enkel aanleggen. Ja, zonder rechtelijkheid is niets van de aanleggen tot iets. Als iets niet komt, was het ook geen ander. Ach, u herinnert zich wel dat ik vroeger over waarop geweest heb duidelijk te maken. Oorzaak en gevolg. Als een oorzaak geen gevolg heeft, is er geen oorzaak natuurlijk. Want dan is er geen gevolg. En nou goed, luisteren kinderen, is aardig, jullie daar ook. Dankzij dat gevolg is de oorzaak oorzaak. Dus het gevolg is de oorzaak en de oorzaak oorzaak. Is leuk, hè? En dat is toch helemaal logisch te leren. Nou, hou op. Een onmiddellijke uitspraak, aanduiding van het wezen van de mens. Een vermoeden. Niet alleen van het wezen van de mens, dat wil zeggen eigenlijk wel, maar dat weet men. En ze vermoeden dus van het principe dat alles uit hem geschapen is. Wanneer we God dus denken op hoger niveau brengen, een veranderde dag, vermoeden van de waarheid, tot doordacht, begrip brengen. Dan zeg ik, is hij het absolute principe van de zelfweerspreking. Of het principe van de absolute zelfweerspreking, dat alles zich altijd verhoudt tot zijn andere. Het ene verhoudt zich altijd tot het andere en komt daar niet van. Binnen en buiten wereld komen we niet van. Zijn we niet, zijn we niet. Dan straks zeg ik voor ze kunnen dat is altijd. Op andere wijze, dat wil zeggen elke andere wijze. Wat het algemeen het absolute principe is, ja, op zich natuurlijk nog niets. Hij moet nog iets worden. Door de perfecte. Door zich te verkeren tot zijn eigen andere. Daarom moet dit beginsel, omdat het absolute is, zich verkeren tot het relatieve. Omdat het als absoluut oneindig is, moet het zich verkeren tot eindeloosheid van eindig zijn. Want de eindeloosheid is werkelijkheid. De oneindigheid is enkel gedacht. Omdat hij op zich nog niets is, moet hij zich verkeren tot eindeloosheid. Dat wil zeggen, mateloosheid van ietsen. Mateloos, omdat het tellen altijd kan doorgaan, zodat het zich verliest en opheft en alles heft zichzelf op ten zin. Opheft in het mateloze. Omdat hij eeuwig is, moet hij zich verkeren tot er eveneens in het mateloze zich opheffende tijd. De tijd is eigenlijk de onmiddellijke ervaring van de zelfweerspreking. Want de tijd is verleden en toekomst. Nog niet meer en nog niet tweemaal niet zijn. Strikt negativiteit.
Omdat dit tweemaal niet zijn tegenspraker is in zich als nog niet en niet meer. Een positief resultaat moet opleveren. Wat is het nu? Maar het nu is de vluchtigheid zelf, want houdt geen ogenblik stand. Alles moet dus zijn zoals het is. En of we dit principe nu God noemen of niet, dat blijft hetzelfde. Als we maar begrijpen dat we God kunnen laten vervluchten, dat is van deze dag van dit begrip. Niet het woord denk. En dat de gelovigen er ook wel iets van vermoed hebben. Ook de Lare Chardin vermoedt er wel iets van. Hij zit daar gewoon mee. Die God. Hij schrijft het boekje Le Milieu Divin, het goddelijk milieu. God als het radiale, uitstralende beginsel van heel de kosmos. Waarbij dan de speciale genetische, dat is dus wordende techniek, kracht, scheppende kracht, dat is niet scheppende genetisch, dat is wordende. Van Christus wordt ingezet als de Christogenese voor de mens. Dan de mens wordt God laten groeien en Christus ook. Dat klopt natuurlijk, dat klopt helemaal. Alleen zit hij met dat geloof en daarom niet. Dan God hangt af van de mens in zijn groei. Ik heb het al laten zien, dat was oorspronkelijk niet veel, dat nu men. Het is een onvertaalbaar woord. Maar u weet wat het betekent. En later krijgt u vormen. Veelheid van vormen en dan wordt hij een eenheid, een drie-eenheid bij ons al dan, en zo kunnen we doorgaan. We kunnen verder laten groeien, maar ik zal het vluchten, wat alleen maar bij hem past. Alles wat niet zichtbaar aan is, door dank voor het leven, is nog geen God. Die is beperkt. Dat hij ook kwaad moet zijn, dat voelt de Lare Chardin eigenlijk ook wel. Heel vaak, maar hij voelt het wel aan. Herinner u zich wat ik u verteld heb, dat Telaar zegt dat het goddelijke steeds groeit, meer en meer naar het licht, en dat daardoor de diepte ook steeds dieper wordt. En dat wil zeggen dat het licht wordt en het duister wordt, dat het niet verbaast. In dit ene proces samengaan, maar hij geeft op die manier het vraagstuk van de hel ook heel zich verhoogd. Omdat het vraagstuk in het licht, en hij is nog niet hartstikke genomen. Maar hij kan niet verder gaan. Onze goede Telaar, want hij is een geloof. En hij zit dus met zijn God en met een toekomstverwachting. Dat is niet zo. Hij kan moeilijk zeggen dat er geen heilsverwachting zou zijn. Hij kan ook niet zeggen natuurlijk dat zonder de mens God niet zijn kan. God niet is. Omdat God alleen denkbaar is. Dat kan hij ook niet.
Ik kom niet bij offers. Eigenlijk zegt hij dat ook weer wel. Het
is een Christogenese, een wording van Christus. Ja, dat proces dat samengaat met het voltooien van het mens.
Hij zegt het wel en niet, maar hij ziet vast aan die voorstelling dat de mens bepaald doen heeft. En dat er zoiets is als een hemel, en hiernamaals althans. Gelokaliseerde hemel had hij natuurlijk niet op naam.
En dan de kwestie van die berg en dat punt omgaan, dat is die berg is maar een voorbeeld voor. Maar hij gebruikt hier het bekende voorbeeld, het bewustwording in de vorm van het opstijgen, wat we in het Oude Testament al vinden bij de Jacobse ladder. Het opstijgen langs een ladder of op andere wijze. Het wordt ook nog wel in de Rome. Het opstijgen langs een aanduiding van het bewustwording. Hij zit natuurlijk met een heilsverwachting, onze goede Telaar. En hij weet ook, het is wel interessant deze man, hij weet ook dat hij het ik moet opleggen. En tegelijkertijd handhaaft hij voor de grote massa juist dat ik als het ik. De massa zit nu eenmaal vast aan het onderscheid, dat begrijpen wij wel. Dus ik zeg dat niet.
discrimineren, begrijp dat goed.
Maar zij zit vast in een onderscheid en daarom zit ze ook aan het ik vast. Maar wij weten dat de mens het ik moet opheffen. Dat kan hij doen in zuiver denken en in zuivere liefde, want de zuivere liefde is volstaan verstoken. Van alle egocentriciteit, daar komt ze zichzelf voor. Ik moet zichzelf opheffen, zodat ze bekend als moment van het werk. Alleen daarin heeft het zijn waarheid, want alles heeft altijd alleen maar zijn waarheid in het andere. En persoonlijk heeft de mens zijn waarheid in een persoon van een andere seks. Maar we zijn niet alleen dat. Als ik zijn we volstrekt algemeen, want iedereen is ik. Als ik zijn we helemaal niets bijzonders. Alle mensen zijn ik, dus we kunnen zeggen wat ik zeg. Wij zijn ik. In dit wij gaat het ik op, maar wordt het tegen zijn gevangen gehaald. Dat zijn twee gedachten. Die heeft het weer gerealiseerd van op enige wijze maatschappelijk, maar daar heb ik het in geen handen door. Ik heb het belangrijk praten over, omdat hij altijd zegt: de mensheid gaat naar communiëren en naar het socialiseren toe vinden. Ik heb al eens op de zondagochtend erop gewezen dat hij dan over het communisme en marxisme ziet van een aardse vorm van christelijk geloof dat op kerst niet moet worden. Want hij wil het ik anders opheffen. Bij hem gaat het ik dan, ja, wel niet helemaal weg, maar het verandert volkomen. Omdat de mens heeft komt in een gemeenschappelijke ziel. Die als zodanig in elk ik leeft, ja, dan heeft hij daar op een vreemde manier op. Een gemeenschappelijke ziel ontstaat waarin de ik doorstraald worden door het lichaam en liefde. Die gemeenschappelijke ziel zit je, dat is wel best. Die zoon nog maar later wat die is. Want dat is dan zo het collectieve. En ook wel het persoonlijke onbewust. Voor zover dat dan een collectieve kant is. Daar gaat het niet. Daar kan God wel in leven, daar wil nooit aan laten leven. Nou, dat is goed. Kan die ook wel in leven. Maar dan zitten we toch op in met. Want dan blijft het de vraag, waar is die nou? Op een redelijke wijze kunnen we hem moeten laten verzoeken. Voor het begrip van de zelfheers. Dat hierna als een ontmoeting met God in het bedomen gaat. Dat is goed voor de grote mensen die niet verdragen kan dat ze eenmaal verdwijnt. Er zijn wel mensen, ik weet het niet, maar het is de religioen, ik weet niet hoe het was. Toen hij in een menigte zat met jongeren, ik kan me voorstellen dat deze lui nou juist aan het eeuwige leven geloven. Dat moeten ze wel doen. Ja, anders blijft er helemaal niks van over natuurlijk. Dan is zo'n eeuwig leven nog wel wat, want dan ontleng je dan een waarde van. En een ander heeft eens gezegd, een filosoof, de mens is zo verwaand dat hij niet eens wil zijn en vlucht een moment aan de hand van God. Kom, dat is wel aardig. Dat dichterlijk, jongen. Ik geloof dat ik woord heb geciteerd, ik weet het niet schrik. Maar ik had dat niet onderaan. Wij lopen niet aan de hand van God. Wat loopt aan onze hand? Wat zou hij zijn zonder de mens? Christendom zegt dat hij zonder de mens niet uitkomt, dat hij niet. De Bijbel zegt het over de wijze van koninkrijk der hemelen zien. Het hangt alles van de mens. Maar de meeste mensen vinden het moeilijk, maar nooit meer terug te komen vandaar om voorgoed te verdwijnen. Ze willen naar de hemel, ze willen terugkomen. En zo, ik snap dat zo goed. Ze zeggen het bestaan wat zinloos. Oh, dat zullen we nou eens even bekijken. Oh ja, zelfs Nietzsche kon het niet verdragen. Want Nietzsche heeft de theorie ontwikkeld van de eeuwige wederkeer. Eenmaal zal alles weer zo zijn als het nu is, zegt hij, met precies dezelfde mensen enzovoort. Eenmaal. En dan weer eenmaal.
slechte gereedigheid, want het is alleen maar vaak. De aarde gaat voorbij. Maar goed. Maar bovendien, ach, het is een droom van een man die nou niet zo best dacht. Een man die meer literator was en die zijn fantasie liet werken dan zijn reden. Hij is toch magisch geworden. Ik vind nogal schrale droog te bedenken en over weet ik hoeveel jaren de hele troep weer zou zijn zoals nu, wat in strijd met het begrip wordt. En altijd veranderd. En dat ik daar dus ook zou zijn, dat weet ik niet. Nou, dat is net als met dat terugkeren. Dat is best goed. Ze weten het nooit. Oh ja, als ze het wel weten, is het heel geweldig. Ik heb een pensionarts ontmoet, die werd meer een steward geweest. Nou, en een of ander heel gewoon mannetje die zei, was Napoleon geweest. Nou, joh. Ja, weet je het zo? Ja, dat had de geest nog. Nou, goed. Maar de geest dan. Ja. Ach ja. Nou, laat het maar niet over hebben. Ik begrijp het zo goed. Het is zo zinloos om te moeten leven. En dan zeggen ze, waarom zou je dan goed zijn? Waarom is er niet ziek omdat ik niet weg kan blijven? Dat moeten ze begrijpen. Die maken we niet ons plezier. Dat is geen geel. Die moeten we toch maken? We moeten nog een ethiek stellen, wat is er dan aan te doen? Het zijn brengt toch zelf de ethiek tevoorschijn, maar het zijn stelt toch goed en kwaad tegenover elkaar, goed zijn en kwaad zijn. Deze wijze van zijn wordt er ook geproduceerd, komt er ook vanzelf tevoorschijn. Wat wil men eigenlijk? Dat is geen geheel van moralisten, dat is een onontkombaarheid van het worden, dat is een onontkombaarheid van het wezen, van het zijn, waarin wij meedoen, waar we niet buiten staan, wij staan nergens buiten, begrijpt u? Wij zijn dit mede, heel dit wordingsproces, heel die zogenaamde evolutie, zijn wij mede op onze wijze, zijn wij een factor, een element van zijn, of als u wilt van het worden. Maar snapt u dat het woord op een punt komt waarin het zichzelf gaat doorlichten, dat zijn en niet zijn tenslotte door de zelfvervreemding heen, die we natuur noemen, waar alles buiten elkaar en buiten zichzelf is, tot zich heen moet keren, omdat alles zich moet verkeren tot zijn tegendeel. En dat wij dit proces zijn, waarin het worden zichzelf doorlicht en het van duisternis geworden is tot licht. Waarin zijn er niet zijn werkelijk tot hun volslagen eenheid gekomen zijn, terwijl ze aanvankelijk waren, alleen nog aanleg nog niets, maar door een verwerkelingsproces van natuur en uiterlijke verschijnselen geworden zijn, tot een werkelijkheid die alleen maar ideeel is. En dat wij dit zijn, dit ontzagwekkende in de kosmos, dat het zijn in ons, met het niet zijn, een volslagen eenheid is geworden, volkomen door het licht. Dat zijn wij. Dan nog meer zijn dan. En dat in ons het zijn en het niet zijn tot volslagen die hele werkelijkheid wordt. Denkende, ik heb het u nu weer in 6 avonden vroeg gedacht. Daarom hebben wij de taak, de eenheid ervoor. We kunnen die taak weigeren uit de naastere zaak, we kunnen alles weigeren en dan nog geloven dat we in een hemel zullen komen. Jawel, dat is de kleine kinderschool waar je dan ja, toch nog wel je koekje krijgt, of ben je vervelend geweest. Maar kijk, zo zijn we nog niet. Hè? We zijn volwassen mensen, we zijn geen echt mensen. We willen toch weten wat we hier betekenen, niet hier op het aarde. Maar wat wij betekenen in het geheel, welke functie wij hebben. Waarom is die andere functie die men zich droomt, van een zijn in een hemel, waar niemand weet wat je ook doen moet. God loven, no? God bewaren, altijd God loven. Kunnen ze wel een cadeau krijgen. Maar goed, niemand weet, en er is maar één ding, wij zijn dit moment van wording. Dit doorlichten van het worden, wij zijn deze klaarheid, wij zijn deze helderheid. En we hebben voor elkaar maar goed te zijn, omdat wij weten dat tenslotte alles tot eenheid komt in het bewustzijn, als het denken, als het zachter. Het wordt het vet ook als wij als iets voorbij gaan zijn. Dan gaat dit het proces verder. Hemel zal de aarde verdwijnen, zeg maar, ik vind het best. Wat doet dat toe? Het zijn kan immers nooit niet zijn alleen maar. Het proces van het worden is toch altijd duur. Altijd zal de aarde zijn. Zoals er altijd mensen zijn, wat gaat dat doen? Als wij dood zijn, zijn we al mens. Als de aarde voorbij gaat, zijn we al aarde. Zijn we wel mens. Het zijn moet aarde en mensen voortbrengen. Het moet altijd ook dit zijn. Wij zien het natuurlijk omdat we tijdelijke wezens zijn, ruimtelijk zijn, maar dat spreekt van zin. We kunnen het hoogstens anders denken, maar wij ervaren het onmiddellijk als een tijdelijk ruimtelijk iets. En daarom zien we heel de verschijnselen ook in een verleden en naar een toekomst toe. Want van het verleden, daar hebben we allerlei voorstellingen van, maar wat wij goed, die zijn voorstellen. En we de toekomst kunnen ook voorstellen. Er zit aan dat tijdelijke ruimte ervan. Maar snap goed dat het zijn nooit kan zijn zonder aarde en zonder mens. Dat wil zeggen dat het zijn nooit kan zijn zonder de gedachte. Het zijn op de wijze van het leven. Dat wij de dingen uit elkaar zien. En dat wij alles oneindig, eindeloos ver zien om eindig. Eindeloos ver zien, dat we de tijd al eindeloos, mateloos hebben, dat is best, dat hoort bij ons natuurlijke bestaan. Dat hoort bij ons psychische leven, dat is nu in de vorm waarin dat ervaart. Maar die vorm kunnen we ergens overtreffen, doordat we het denken hebben. En met het denken kunnen we dit alles corrigeren. En zeggen dat het toch alleen maar als verschijning is. Verschijning van wat eigenlijk niet is. Want begrijp goed dat alles wat is. Wezenlijk niet is. En daarom spreken we terecht van verschijning. Het schijnt maar zo. Denk niet dat die verschijnselen er niet zijn, hoor. Een verschijnsel is wel iets. Het is namelijk een verschijnsel. En dat het enkel schijn kan worden, toont het niet. Materiële dingen die waren dat de indruk op zijn heel iets geweldig bijzonder standvastig enzovoort zijn. Maar begrijp goed, het is ook alleen maar schijn. Het licht zegt dat heel onomwonden. En wat gebeurt in een atoomkern als die uit elkaar gerukt wordt? Dat een materieel deeltje plotseling in een licht kan. Kijk, dat bewijst wel. Dat toont heel simpel dat het echt maar schijn is. Maar denk ook niet dat zonlicht niets is, al is het enkel schijn helemaal. Schijn die je niet eens materieel mee kunt verdelen. Altijd deelt men natuurlijk het licht met de zon, de mensheid, de wetenschappelijke mensen verdeelt alles. Verdeelt de verlichting, deelt je fotonen en het materieel. Dat is allemaal prachtig, snap dat goed. Alle respect voor de wetenschap, geloof me. Hou dit vast, wij zien het zo, begrijp toch goed, ik herhaal nog, dat wereldbeeld, dat is een buitenwereld die ons ontmoet. En daardoor pas een wereldbeeld wordt een eenheid van binnen en buiten. Als wij er niet zijn, geloof met een toch, dan is dit hele wereldbeeld er niet. De geleerden beginnen het kwaad te vermoeden waar het om draait. Ze hebben altijd gezocht naar de objectieve werkelijkheid te benaderen. Daar kunnen ze niets, kunnen toch niet uit zichzelf kruipen. Wat willen ze dan? Het wereldbeeld, dat is die ontmoeting tussen wat wij buiten en binnen. Het wereldbeeld dat naar buiten staat. En alles wat wij ervan denken, en zeggen ze zijn onze gedachten. Wij nemen alle objecten op, denkend, en verkeren ze van object tot subject. Het subject is enkel dat denken dat een object opneemt en het maakt tot gedachte, dat wil zeggen tot zichzelf. Niet tot een deel van zichzelf. Het subject is geen kamer waar je stoel in kunt zetten, begrijp je dat goed? Het subject herschept het object. Het subject herschept het ding, het verschijnsel, maakt er gedachte van. En dan is dit object subject geworden. Wij maken alles tot subject.
En de enige wijze waarop wij nog objectief kunnen denken, want dat zegt men dan zo graag. Je moet objectief denken, dat moet je ook doen, maar dat is toch moeilijk. Want dan moet je die gedachte, die moet je, dat ben je zelf, snap dat goed. Die gedachte, die bent u zelf. Dat is niet die stoel, hoor. Die stoel hebt u nou tot gedachte verwerkt en nu moet u hem doorgaan denken. Dus nu is die stoel weg, want nu hebt u het begrip stoel. De gedachte stoel, dat heeft niks met een bepaalde stoel te maken. En die moet u gaan doordenken en dit doordenken van uw eigen gedachten. Dat is het objectieve denken. Een ander objectief denken is er niet. Waarmee dan gezegd dat het objectieve denken zijn oorsprong heeft in het subject. Want alles zijn oorsprong heeft in het subject. Ook het wereldbeeld zoals het zien. En God. En alles wat erbij komt. Het is alles dat subject dat het schept. Daarom zal er altijd zijn... zijn verschijnsel voor het subject. En het zijn als denken door het subject. Maar het subject kan niet zijn zonder objectiviteit. Tegelijk wordt deze twee worden aan elkaar meegebracht. Het object is altijd object voor het subject. Zonder subject is er geen enkel object. Begrijpt u dat goed? Dit is de verhouding. Ze zijn tegendelig. En in hun gedachte, of in de voorstelling van het subject, daarin zijn ze één. Alles draait om ons. Denk nu niet te weer wat er niet is. Dit is een onzinopmerking. Eigenlijk, daarom lanceer ik het. Als u dit zou denken, dan zou ik consequent moeten zijn en denken dat het zijn er niet is. Maar dat kunt u nooit denken, dat het zijn er niet is. Want uw denken is. Ook het denken is een wijze van zijn. En tenslotte heeft India wel een vermoeden ervan als het zegt dat heel de kosmos de bron van het Brahma. Het Brahma mag wel dromen, maar het moet ook vakken. En Brahma moet zijn eigen droom verwerken. Omdat het Brahma zichzelf begrijpt. Zoals het zijn. Zijn droom gedroomd heeft. En steeds te komen. In ieder van ons. Van de buitenwereld. Maar bij in ieder van ons. In wie het Brahma immers werkelijkheid. Ideële werkelijkheid. En aanleg. Bij het tegen onze taak vanzelfsprekend. Heel deze droom te ontrafelen en op te heffen tot volslagen zuiverheid. Dat het zijn zichzelf doorlicht. Als buiten zich zijnde en tot zijn vierkerende altijd. Als schijn in de vorm van verschijning, wijze van zijn. Buiten zichzelf. Terugkeerde in het subject tot zichzelf. Waarbij alle onderscheiden de verschijning gedacht is opgegeven. Wij hebben geen behoefte, maar is aan God. Omdat het zijn dialectisch is, in waarheid ook niet zijn als een die alleen door ons begrepen kan worden. Als de mens alleen maar tot zuiverheid komt, verkeerd van realiteit, van verschijning, van voorstelling en verbeelding tot zuiver idealiteit, waarmee het zijn zich heeft vervuld, van schijn tot wezen, van onwaarheid tot zuivere waarheid, die het immers moet produceren.